Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Voor we beginnen nog even dit.
Wil je anders weten over rijk worden?
Ja, van ach, wat hou ik over zo, dat gaat in het tonnetje zitten.
Wil je alles weten over arm blijven?
Het is ook niet dat ik gewoon heel veel geluk heb gehad op de beurs.
Wil je alles weten over handig beleggen?
We gaan live een ETF kopen.
Wil je alles weten over tonner worden?
100.000 euro.
Tonner, nou eigenlijk meer de bezitter van 100.000 euro.
Ja.
Dat wil jij worden.
Luister dan naar Avrond Kortsius.
We willen hem alleen maar voor 8 euro.
En Vincent Kouters.
Dat heeft te maken met hoe deze dieren aanvallen. Beren en de stier.
In Over Geld praat je niet. Om de week op maandag in je podcast app.
Wow, oh, 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 over geld praat je niet. Wow, oh, 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 oh.
Teun.
Gijs.
Wat zitten we hier heerlijk?
We zitten hier. Ik kijk uit, Gijs, op een Lakervelder tackle.
Ja. Spannend. Ja, heel spannend.
Ja.
Nou, Teun.
We zitten ergens, we zijn op een reis.
We zijn op een reis, zeker. Er is iets heel belangrijks gebeurd bij mij thuis. Iets ontregelends en enerverends.
Bij mij thuis ook.
Bij jou thuis ook.
En Gijs, de Gimp, ja of nee?
Moet ik dat nu zeggen of is dit een cliffhanger?
Cliffhanger.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Zo, Teun.
Nou, Gijs.
Wennen, hè?
Dit is wennen.
Kan het hier?
Ik denk het wel, maar ik zag wel net een duif op jouw plantjes poepen.
Ja.
Ja.
Wacht even. Ik wil hier heel graag meer over vertellen. Maar ja. We zitten nou niet op de burelen van meer. Van
nee, dit. Want daar heb ik dat ook nog nooit gezien.
We zitten niet in Hotel V.
Nee.
In vieze hoofdstraat in Amsterdam. We zitten bij mij thuis.
Ja.
In de keuken. De keukendeur of de deur naar het balkon staat open. Dus er kunnen misschien ook wat prettige vogelgeluiden. Of misschien
Set noise.
Ja. Als iemand gaat zagen in een tuin, kan je dat horen.
Ja.
Hele andere auditieve omgeving.
Hele andere auditieve omgeving.
Ja.
Zouden we daar ook... Ja, mensen zouden daar misschien klachten over kunnen hebben. Of zeggen van, nou, wat een heerlijke auditieve... En eigenlijk is het fijner als er klachten zijn dan mensen zeggen... wat een heerlijke auditieve omgeving.
Want Ik vind eigenlijk, Teun...
Ja, Gijs.
Dat wat een beetje de essentie is van de podcast.
Ja.
En ook van onze podcast. Wij nemen de luisteraar mee op onze reis.
Ja.
Onze reis door het leven.
Ja.
Maar ook onze reis langs opnameplekken.
En ik zeg dan altijd, Gijs, het gaat ook om de reis. Het gaat niet om de bestemming.
Ja. En ik zeg dan
met de bestemming. Ja.
En ik zeg dan ook altijd weer, op reis ga je samen.
Ja. Ja, nee, dat klopt. En reizen is ook dan weer iets anders.
Dan moet je zeggen, ik zeg dan altijd.
Oh ja, en ik zeg dan altijd, reizen is iets anders dan je verplaatsen van A naar B.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Als ik naar mijn werk, ik heb niet echt mijn werk, maar stel dat ik naar het Mediapark ga, wat vandaag onbereikbaar is, heb ik gehoord.
Zeker.
Door de boeren.
Moet er vanavond heen.
Oh, ja.
Kijken hoe we dat redden.
Maar dan is dat voor mij absoluut geen reis.
Nee.
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 Maar het is
reis
wel weer...
is...
Ja,
ik zeg altijd, een reis is een leerproces. Op een reis leer je. Kijk,
ik zeg altijd, op een reis doe je indrukken op.
Ja. En ik zeg altijd, op een reis leer je de ander kennen.
Ja, En ik zeg dan altijd, door een ander te kennen, leer je jezelf kennen.
Ja. Daarom is een reis een leerproces.
Zeg je altijd? Ja.
Ik heb het idee dat wij met onze luisteraars, het zijn er tienduizenden, welkom.
Ja. Hallo.
Hallo.
Ja. Hallo jongens.
Hallo jongens.
En meisjes.
Ja, welkom. Dat wij met onze tienduizenden luisteraars gewoon op reis zijn.
Ja.
Op reis door het leven, op reis langs het leerproces.
En ik zeg dan altijd, dat maakt het ook niet uit waar je opneemt. Nou ja, je neemt op de plek waar je dan waar je op reis bent.
Waar je opneemt. Dus dan kun je wel zeggen van, nou, ik heb last van deze auditieve omgeving. Ja. Ik hoor van, nee, dat is de reis.
Ja, maar het kan natuurlijk ook op een reis. Ik zeg altijd, een reis is niet alleen maar mooi. Hè? Een reis
op wachten.
Ja.
Lang wachten op een station. Ja. Ik zeg altijd, een reis is ook een trein.
Wat zeg je altijd, hè?
Ik zeg altijd, een reis is ook een trein missen.
Ja.
Dat is ook een reis.
Ja.
En dan te lang op een onprettig station moeten vertoeven. Ja.
En ik zeg dan altijd, dat soms is dat dan wat je je herinnert.
Ja, zeker, ja. Precies.
Ja.
Dus dan denk je vooraf van, of dan denk je, als het beter is, denk je wat vervelend. En later denk je, nee, dat was ook het leerproces. Net zoals een ongelukkige liefde of iets anders naars wat je meemaakt.
Ja.
De dood van een ouder kan ook heel ingrijpend zijn. Maar het kan ook achteraf blijken dat ook echt deel van de reis was, zeg ik altijd.
Ja, ja. Terwijl je dan, zeg ik dan altijd. Van tevoren denk, nou, we gaan de Mona Lisa bekijken. En dan ben je later die Mona Lisa helemaal vergeten. Terwijl je dacht dat daar de reis om ging. Gijs, hoe was jouw week, Gijs? Oh god, killing joke.
Eindigt mijn reis hier.
Ja.
Is dit het einde van mijn reis?
En daarmee eigenlijk ook van onze reis.
Want ik zeg altijd, als je reis klaar is, is het klaar.
Ik hoor een bumper.
Ja?
Ja.
Teun en Gijs.
Ja, Teun.
Ja.
We zitten hier in mijn huis, omdat ik dus een internetmonteur verwachtte. Even tot rust kwam. Heel veel soort gekuch wegslikken. Ja. Omdat ik dus een internetmonteur langs zou komen.
Ja.
Ik zeg niet van welk merk.
Dat zeg je
pas
nooit.
Als we daar heel veel voor betalen.
Ja.
Dan ben ik bereid om dat te zeggen.
Is het een zakelijk abonnement of een privé abonnement?
Een privé abonnement.
Oh, ja.
Maar ik stapte over van de ene provider naar de andere.
Ja.
En
ik moet zeggen dat ik die provider waarop jij bent overgestapt, die ik al jaren heb. En daar was ik eigenlijk ook niet per se tevreden
over. Nee. Ik was ook, kijk, het is ook zo gegaan. Ik zat hier gewoon met Rivka volgens mij een beetje te hangen. Toen ging de bel. Ik deed open. Er stond een super sympathieke jongen van die provider in kwestie, waar ik dus naar over.
Als u trouwens provider bent en u denkt van, goh, ja, wat jammer dat nou de naam niet wordt genoemd.
Ja, en Fanny, het meer van dit punt.
Ja, dan kunt u dat sponsoren.
Ja, en als u dan lieve Fanny naar boven zet, dan krijgt u een hele mooie korting, denk ik.
En het mooie is ook, stel,
heeft u een goede onderhandelingspositie.
Ja, en stel nou dat u een andere provider bent dan waar Gijs het nu over heeft, dat maakt helemaal niks uit.
Nee, precies. Nee. Als u betaalt, dan ben ik voor u.
Ik zeg altijd, geld is geld.
Ja, dat zeg ik ook. Maar goed, er stond een verkoper voor. Normaal gesproken wimpel ik zo'n verkoper onmiddellijk
een colporteur.
Echt een colporteur.
Ja.
Echt, van die provider had gewoon een colporteur. Maar ja, ik weet niet, maar ik was betoverd.
Ja?
Ja, die jongen heeft mij gewoon...
Wat had die jongen?
Ja, charme, overredingskracht, prettige aanwezigheid. Ik dacht, ja, ik wil deze jongen wel even in mijn huis hebben. Gewoon helemaal mee naar binnen. Naar binnen gevraagd. En,
eigen hardheid bepaald.
Eigen hardheid bepaald. Nou, we hebben niet meteen de Mad Sleeps onveilig gemaakt. Nee. Maar gewoon op de bank. Op de bank zijn we ook heel ver gekomen.
Kijk, hoor je nou ook dat wij noemen dus soms ook gewoon als een soort extra bonus.
Zee, dat zou ik zeggen, als je die kortingscode gebruikt, dan strooien we af en toe gewoon met je naam.
Ja.
Ja. Dus, was superleuk. Ja, en die jongen was gewoon van, nee, met deze heb je echt veel beter internet. En ik bedoel, ik weet natuurlijk dat het allemaal onzin is.
Internet is altijd slecht.
Internet is altijd kut. Wifi, ja, ze kunnen mensen op de maan zetten, maar goede wifi verzorgen blijkt onmogelijk te zijn.
Maar dat jij, Gijs...
Dat ik daarin ben gelopen.
Ja, dat vind ik toch wel opmerkelijk.
Ja, Maar ik denk ook, ik was inmiddels heel ontevreden over mijn oude internet. Ja. Ik vind ook, je moet dan af en toe ook weer gewoon even met een frisse start beginnen om weer helemaal nieuwe ontevredenheid
op te kunnen bouwen. Maar denk jij dan dat het universum op het juiste moment deze charmante man voor jouw deur heeft geplaatst?
Ja, dat denk ik. Ja. Het heeft zo moeten zijn.
Ja.
Nee, ik denk van, ik wil gewoon een frisse relatie. Kijk, als je in een helemaal
toxische,
toxische, doorgerotte relatie zit, dan kan je die verbreken en aan een nieuwe relatie beginnen. Maar dat wordt uiteindelijk ook weer een toxische, doorgerotte relatie.
Maar ja, het is toch lekker om weer even, het is wel wat je doet.
Ja, maar het is toch lekker om weer even op nul te beginnen.
Dus je weet al,
even een schone lijn. Je weet zonder al dat je met een mediator over je kinderen hoeft te gaan praten.
Ja.
Want dat hoeft niet met de internetproviders.
Maar is dat nou ook een kwestie van leeftijd, dat jij al weet van nou, dit eindigt toch weer in een tranendal?
Ja. Maar dat vind ik dus het heerlijke van oud worden, dat je heel veel al weet.
Ja, maar
en dat je
maar
ook
het toch
gewoon
weer doet.
Ja, maar dus ook al met de wetenschap van oké, over een jaar zit ik te klagen over deze provider. Maar dan heb ik even een jaar gehad om weer nieuwe ergernis op te bouwen. Is het niet van die oude, vastgekoekte ergernis?
Nieuwe ergernissen zijn toch te prefereren boven oude ergernissen.
Soms wel eventjes. En als er dan een jongen staat die gewoon je heel even voorspiegelt en je weet dat het onzin is dat je geen ergernissen meer zal hebben. Ik moet zeggen, hij was zo'n goede verkoper dat hij zelfs zijn eigen mobiele nummer heeft achtergelaten. Oh, als er een probleem is, kan je me altijd bellen.
Jeetje.
En hij wil ook komen eten. En
wat?
Als ik
nee, dat is
ik
niet waar.
Serieus, ik mocht bij zijn moeder langskomen, dan zou die voor me koken.
Hoezo dat? Maar Gijs,
het was gewoon heel gezellig.
Was hij wel een verkoop van de provider? Was
nou,
het gewoon,
op zich is de monteur van de provider vandaag langs geweest. Dat was eigenlijk wat ik wilde gaan vertellen.
En was hij ook fan van je? Wist hij wie jij was?
Nee, hij wist niet wat voor podcastgrootheid hij voor zich had. Nee, geen idee. Maar
Heel even daar, mag ik heel even daarover tussendoor?
Ja, even interrumperen.
Ik was laatst opnames aan het maken bij de KRON-CRV.
Ja, leuk.
En daar is,
er hangt een sfeertje.
Nou ja, er is een soort ver doorgevoerd pasjesbeleid langs. Dus je moet allerlei deuren met allerlei pasjes openmaken. Diverse pasjes, of in ieder geval, er blijken dus ook deuren te zijn waar ik, hè?
Ja.
Je weet wie ik ben. Jij weet wie ik ben.
Teun van de Keuken.
Ja. Geen toegang toe heb. En toen sprak,
wat een misstand.
Nou,
zeg.
En toen sprak ik de grote pasjesman. Zei, oh, dan moet je
pasja?
Even. Ja, de grote pasjespasja. En ik zei, oh, dan moet je gewoon even naar de balie. En dan moet je zeggen
ik ben Teun van de Keuken.
U kunt het uitbreiden. Nou, normaal zitten daar achter de balie mensen die prima weten wie ik ben. Maar dit was dus de kwestie dat deze persoon zei, oh ja, kan dat dan zomaar?
Dat vind ik wel terecht.
Ja, maar dus, en toen zat het toch even in het algemeen, in de grote boze buitenwereld heb ik dat niet. Maar ik dacht toch, iets in mij dacht, ja, ik ben een van de gezichten van deze omroep. Moet de persoon achter de balie niet weten wie dat zijn? Maar die deed echt alsof ik een hele, maar ik heb, dus ik
het is wel glad ijzer op je. Nou, je komt bijna arrogant over.
Nee,
hè?
Nee, maar het grappige is dus dat ik dat dus niet heb, dat ik dat in heb geslikt. Maar dat ik dat
allemaal gedacht.
Ja, allemaal, ja, goed. Die gedanken zien het fraai,
ja,
Gijs.
Ja.
Maar nee, maar dat je dus dat je, kijk, stel je voor dat je zou zeggen, weet je wel wie ik ben? Dat is natuurlijk een absurd. Maar ik dacht van, is het niet toch een beetje, omdat die vrouw me ook zo wantrouwend aankeek, dacht van, is het niet toch een beetje logisch dat ik denk, ja, ik ben hier al 10 jaar. Een van de gezichten van de omroep, zou degene die dan, laten we zeggen, het deurbeleid van de omroep voert, zou die dat dan niet moeten weten? Maar toen zei ik, nee, het mag van Peter. Het zei ze, welke Peter? Zei ik, want er zijn twee Peters over die pasjes. Nou, één van die Peters van de pasjes. En toen is het toch, toen kwam die Peter weer langs en toen is het wel goed.
Oh ja, omdat Peter langs kwam.
Omdat Peter is Peter. Maar ik vind heeft het al, wel een hogere status wat, binnen de omroep.
Kijk, zij is beveiligingsbeambte.
Nou, ze is
nee.
Zij is receptionist.
Nou, ze is receptionist. Nee. Ik bedoel, ik vind het goed dat bij een receptionist degene die over de pasjes gaat, Peter die over de pasjes gaat, hoger in rang staat dan de. Zo, kijk, Jochem van Gelder kan daar ook wel binnenlopen en zeggen: ik wil deze pasjes en ik wil deze.
En die
pasjes.
Vind je hoger in rang dan je mij vindt.
Nou, ik vind Jochem van Gelder gelijk in rang.
Ja, ik vind dit.
Nou, ik hoop dat hij naar SBS6 is overgestapt inmiddels. Maar goed, in principe vind ik Jochem van Gelder gelijk in rang met jou. Hè? Als hij nog NCV-medewerker was geweest, KRON-CRV-medewerker.
Ja.
En ik vind het goed dat voor de receptionisten, dat Peter in hoger aanzien staat dan jij. Dat is mijn eerste punt.
Ja.
Mijn tweede punt is, Teun, is een gigantisch personeelstekort in heel Nederland.
Oh, ja.
Treinen rijden niet.
Wegen worden geblokkeerd.
Dat komt er niet door personeelstekort. Maar koffers worden niet in vliegtuigen geladen. Ja. Het is een drama.
Ja.
Het is een prestatie dat het ze bij de conservé gelukt is om überhaupt een receptionist, iemand, een mens te vinden,
ja,
dat de... die de receptie wil bemannen of bemensen.
Bemensen. Zeker bij de conciërge is het heel belangrijk om te zeggen bemensen.
Kijk, tv kijken is natuurlijk best wel een soort achterhaalde bezigheid.
Ja, moet, maar dit is,
moet
zo'n
receptionist,
dit is, ja,
moet
maar
hij
dat
dan
vind
alle
ik
alle conciërge-programma's kennen? Moet hij elke week naar...
ik vul echt heel veel uren voor die omroep, hè? Via verschillende...
Ja, maar is het een soort vereist maar dat Gijs, de receptionist überhaupt 1 uur van die omroep heeft gekeken?
Maar het grappige is dus dat er dus even een soort flits door mijn hoofd ging van... hoe kan ik dit op een aardige manier zeggen? Ja. En dat ik het natuurlijk toen toch niet heb gedaan. Ja, nou ja, god, ik weet ja. Kijk, ik vind, als je zegt, ja, je werkt voor een omroep, tv kijken is een achterhaalde bezigheid.
Maar ik vind gewoon niet dat een receptionist gedwongen is.
Nee, gedwongen.
Ik vind het wel goed als je, kijk, als receptionist is het ook zo belangrijk dat je voor iedereen gastvrij bent.
Ja.
Of hard als het moet, als je hard moet zijn, gastvrij als je gastvrij moet zijn. Ik vind juist goed als je dan al niet de hele hiërarchische iedereen van, oh, dat is een ster. En dat is een redacteur.
Een ster,
iedereen maar... gelijk.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat er zijn, op een gegeven moment zijn er ook andere mensen die je gewoon heel veel ziet. Ja, nog op een gegeven moment, ja. Misschien
omdat
was
je
dit...
gewoon zo vaak in en uit loopt.
Ja.
Oké, zo. Nou ja. Goed. We laten het even rusten.
Ja, ja, we gaan weer terug naar jouw punt.
Ik zit hier dus met die verkoper. Ik ben helemaal onvergeluld.
Ga je bij die moeder eten?
Nou, misschien wel. Weet ik nog niet. Maar ja... Ja. Ik sluit helemaal niks uit wat betreft mij en die verkoper. dus we zitten hier heel gezellig te keuvelen. Rivka zit het met grote geboeide oren aan te horen hier aan de tafel. Nou, op een gegeven moment is de deal gesloten. En dan wordt er dus een afspraak ingepland met de monteur. Eigenlijk dacht ik dat die monteur afgelopen zaterdag zou komen. Toen kreeg ik een sms.
Hoe kwam je daar?
De monteur komt maandag.
Was het een fout van jou?
Of van... de verkoper
of van het,
of
van
een
het
misverstand,
bedrijf.
Weet ik niet. Maar ik wist wel, dit bedrijf is beroemd onbereikbaar. Als je iets wil communiceren met het bedrijf, gaat het eigenlijk niet. Je moet gewoon God op je blote knie... of je moet gewoon bidden tot God dat je internet het doet.
Ja.
En ik dacht, zo'n afspraak verzetten, dat wordt ook een drama. Dus ik denk van, oké, ik laat hem wel op maandag staan... en dan moeten Teun en ik maar hier opnemen.
Dan moet Teun zich daar maar even naar voegen.
Eventueel op de monteur wachten en... Dan zo'n monteur die komt, dan weet je zo van 4 juli komt de monteur. Dat is eigenlijk een permanent punt van nervositeit voor mij. Je weet dat je internet wordt overgezet. Dus
we hebben het met jouw moeder ook een keer over gehad. Die was dat ook op een monteur te wachten.
Ja, dat is, dat kan je zo, dat kan zich echt zo in je agenda branden.
En Gijs, is het nog steeds zo van, nou, we komen tussen 8:30 en 5:30?
Ja, tussen 8 en 1.
Oh, oké. Okay.
Tussen 8 en 1. Toen zat ik hier te om... Dus ik was al helemaal zo
geladen.
Mentaal geharnast. Hè?
Ja.
Zo van, oké, ik kom nu, Teun komt opnemen. Oh, die monteur kan dan ook komen. Dat moet ik dan allemaal tegelijk managen. Waarschijnlijk is hij er om 1 uur nog niet. En moet ik dan geïrriteerd gaan bellen wanneer die komt.
Ja, en bel jij dan? Want ik bel dan altijd, laten we zeggen, 1:15.
Ja, maar nou, dan kan ik het gewoon niet meer houden.
Ja, en Natalie is daar helemaal mee oneens. Het staat toch tot 1 uur. Ik zeg, ja, maar ik voel al...
Ja, precies. Ik ben al zo opgefokt, ben ik. Ja. Was het maar anders.
Maar stel je nou even voor, verplaats je eens in de ander...
Ja.
Dat je een monteur bent en dat iedereen dit heeft... en iedereen dus al zo opgefokt
op
je zit
te wachten. Ik heb ook heel erg te doen met die monteur... want die hebben ook een soort systeem... waardoor hun baas bijvoorbeeld precies kan zien... waar ze zijn.
Oh, net als met die pakketjesbezorgers.
Precies. Dus dat is, die mensen zijn ook gewoon slaven en horigen en weet ik veel wat. Dus ik wil helemaal niet lelijk over die mensen praten, maar ondertussen ben ik dan wel afhankelijk van. Ze ben ik helemaal opgefokt en naar ervan dat dat allemaal gaat gebeuren. Dus die datum die stormt dan aan. Toen had ik vanochtend, was ik ontbijt aan het maken voor de kinderen. Op een gegeven moment kijk ik op mijn telefoon om 5:08 3 gemiste anonieme oproepen. Ik denk... Fuck.
Ik heb het verbruikt, dacht
jij. Die monteur heeft gebeld. Die stond misschien wel voor de deur en de bel deed het niet of zoiets.
Je hebt ook een hele rare bel.
Ik kan ook uren over praten over die bel. Dat zou ik nu niet doen. Maar ik ben helemaal in de stress van... Oh god, ik heb hem gemist. En hoe gaat dit nu ooit nog goed komen?
Ja, hoe vertel ik het mijn vrouw?
Nou, toen ben ik toch onmiddellijk dat bedrijf gaan bellen. Nou, toen had ik al iemand aan de telefoon. Die ging mijn geboortedatum vragen en dat soort dingen. Dat doet er nu toe. Ik wil hem weten of die monteur nog wel komt... En die zei toen, nee, ik heb hier niks staan. Dus de moed zakte mij al wel helemaal in de schoenen. Op dat moment kijk ik uit het raam en zie ik een grijs busje hier proberen voor de deur te brengen. Dat is hem vast. En er stapte iemand inderdaad met een logo van dat bedrijf.
Dat
X,
we niet nader noemen.
Dus toen was ik zo gelukkig dat ik dacht, dat die gemiste oproepen deden toen. B, hij is er al om 8:00 ochtends. Dus dat hele...
Kwam meteen rust over je?
Er kwam rust over, maar toen kwam de monteur. Het was ook een wat oudere man. Die is een soort opgevolgd jongetje waarvan je denkt... oeh, die weet eigenlijk nog niet alles. Toen hebben we nog wel een punt gehad dat ik zei van... krijg ik nog van die soort versterkers? Ja. Die beloof ze, want ik heb ook moet ook op zolder internet hebben.
In je mancave?
Nee, op zolder, dat redt hij niet.
Oh.
Nou, toen stortte mijn wereld weer in.
Werd je agressief?
Nou, wel een soort resoluut bars. Ik zei maar dat heeft de verkoper.
Ja.
Heeft dat wel gezegd? Ja, maar ja, dat zeggen ze wel om te verkopen. Ik zei, ja, nou goed, zo'n gesprek. Toen dacht ik van, volgens mij komt het goed met hem. Ik heb nooit problemen gehad.
Oh, dus je hebt er nu niet gekregen, die booster?
Ja, ik heb wel een booster gekregen. Maar hij dacht dat het ook met die booster niet zou. Hij zei, ja, dan moet je helemaal kabels gaan trekken en zo. Dat doen ze niet meer. Bij dat bedrijf.
Dus eigenlijk was die oude man helemaal niet zo prettig.
Nou, hij wist wel van de hoed en de rand. Ik moet zeggen, het internet op zolder doet het gewoon. Hè? Dat is prettig. Die booster zit, het is allemaal gebeurd. En nog voordat jij kwam, was de hele klus geklaard. Ja, het is
ik merkte ook, ik vond de heerste...
Ja, lichtheid, vrede.
Ja. Ik hoorde jou nog even zeggen tegen jouw eigen vrouw A. Het internet doet het nu echt wel beter.
Ja, zeker.
Dat is ook altijd zo, dat het de eerste maand doet het beter.
Precies, dan denk je even dat het allemaal goed komt. Je denkt even dat
schijnt dat World Economic Forum heeft dat zo ingericht... dat de eerste maand doet het internet het dan beter. Ja. En daarna vliegt het er weer uit.
Ja, precies.
Ja.
Dus, ik ga even nu van deze maand genieten.
Heerlijk, Gijs.
En ik ben blij.
Ja, ik zit ook op je internet.
Nou,
lekker.
We zijn gelukkig. Ja.
Teun en Gijs.
Teun,
Gijs.
Hoe was jouw week?
Ja, als je daar dus in het draaiboek kijkt, zie je daar het bevreesde C-woord staan.
Nee, corona?
Ja, corona,
ik wist niet dat het nog bestond.
Nou ja, god, mijn eigen vrouw, Nathalie, die heeft dus al die tijd geen corona gehad. Nooit gehad. En nu is ze opeens toch de pisang. En dat betekent dat ze...
Die slang.
Ja. En dat betekent dat... Dus ze heeft corona. Ze heeft enigszins, wat is geloof ik, 38 graden koorts.
Oh.
En dan, ik ben dan in de logeerkamer gaan slapen. En zij zit dan in het grote, fijne bed. Maar het is, ze was een week weg. En in die week weg heeft ze dat dus waarschijnlijk ergens opgelopen. En nu is het... En ik verheug me wel op terugkomst. Maar ja, nu zijn we helemaal... Het is
zielig voor jou.
Nou, voor ons allebei een soort gescheiden bestaan. Maar het is ook zo, wat ik eigenlijk ermee wil zeggen... Gijs, want hier komen we natuurlijk wel weer doorheen. Maar
ja,
ik heb er helemaal geen zin meer in. Dat dit weer allemaal gaat gebeuren.
Nee.
Toch?
Ik voel mezelf ook wel een beetje een soort wappie inmiddels, hoor, met dat hele corona.
Hoe dan?
Nou, dat mij eigenlijk geen reden meer kan schelen.
Ja, maar het is natuurlijk ook omdat je denkt... Ja, goed, misschien... Wanneer wordt het zo gedefinieerd dat iedereen misschien wel eventjes ziek wordt... maar dat het helemaal niet zulke grote gevolgen heeft?
Bij mij is dat inmiddels zo gedefinieerd. Ja. Ik geloof dat ik dan nog een beetje achter de maatschappij aanhobbel wat dat betreft.
De maatschappij had het al lang zo gedefinieerd?
Nee, dat ik vooruit hobbel. Nou, ik geloof dat de maatschappij...
Loop je nou achter de maatschappij of voor de maatschappij?
Nee, ik loop voor de muziek uit. Nou, ik heb eigenlijk...
Waar loop jij, Gijs?
Iedereen voor de muziek uitloopt, behalve nog wat
behalve
mensen
de muziek.
Van het RIVM. Of zo.
Dus je hebt een soort blaaskapel van het RIVM en het kabinet.
Ja, precies. Die marcheren nog door de straat. En verder vooruit loopt... Ik geloof niet dat... Ja, nou, ik zie nog wel eens mensen met een mondkap.
Ja. Ik heb ook een tijdje geleden... tot mijn grote spijt... heb ik dat hier eerder al verteld... was ik op Schiphol. Het kan eigenlijk niet, maar ik was daar.
Ja.
En dan werd er de hele tijd door...
Om te protesteren tegen vliegbewegingen,
ja,
toch?
Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En het was mooi dat we hebben toen met duizenden mensen... een enorme rij gemaakt
tegen die
vliegbewegingen. En we stoppen ook niet. Gewoon, we gaan ook gewoon helemaal door de security.
Door de gates en alles.
Ja. En we gaan ook gewoon vliegen.
Protesteren daartegen.
Ja, precies.
Ja, ik vind je moet protesteren op de plek waar het echt gebeurt.
Ja, precies. Ja. Dus in het vliegtuig. Nou ja, en toen... In het vliegtuig kreeg ik toen wat te eten en een drankje erbij. Toen op een gegeven moment vergat ik het
even. Dan kwam je in vanzelf.
Ja. En toen waren we opeens in een ander land.
In IJsland,
land.
Ja. Ik weet niet hoe het kan, maar goed.
En toen dacht ik,
heb jij nog een week geprotesteerd en ben je weer teruggegaan. Ja, je moet toch terug. Je kan niet met de boot terug.
Nee, precies. Ja. Het zou eventueel misschien...
Ja, maar dan heb je geen tijd voor de conserverie. Nee.
Maar toen werd er dus heel het omgeroepen van... mensen dragen mondkapje. Nou ja.
Echt?
Ja, dus ken ik Schiphol, nog een van die plekken... waar je dus geacht wordt een mondkapje. Ja. Maar dat was echt vechten tegen de bierkaart. Niemand
ja, ik
deed
was dat. Dus in de Parijs, hè? Paris, de lichtstad.
Paris
stad
van
de liefde.
Ja, dat is ook mooi. Want het is ook het programma van Rob Kemps is ook weer begonnen.
Echt?
Ja.
Oh, wat leuk zeg.
Ja, dus kwam je weer veel Nederlanders tegen?
Ja, heel veel. Ja, ja en ik zat dus ook in de Thalys. Ik reis dus heel veel liever met de trein.
Och.
In het vliegtuig. Bah.
Nee, maar het zou toch heerlijk zijn als er overal gewoon supersnelle trein...
Natuurlijk.
Daar moet gewoon miljarden in geïnvesteerd worden.
Nou, inderdaad. Ja. Laten we dat punt nu even maken.
Ja. Heb ik ook in het vliegtuig
de hele tijd naast toen, een stel, ja. Een jong stel, jonger dan... Ikzelf, dus echt piepjong.
Oeh.
Ja, en echt kuikentjes nog.
Ja,
en die zaten helemaal met mondkappen en zo. En die hadden dan ook hun kaartjes voor de Thalys. Dat vond ik daar dan bij. Hadden ze helemaal geprint en in zo'n soort insteekhoes gestoken.
Maar daar ben ik altijd wel een beetje jaloers op mensen die dat doen.
Nou, ik ben eerlijk gezegd ook wel jaloers op mezelf. Dat ik het gewoon in mijn telefoon, even in mijn mail opzoek.
Ben je jaloers op jezelf?
Ja. Ik vind dat ook wel. Maar ik vond het wel heel erg bij elkaar worden. Ik dacht van, oh, ze zitten en nu de hele reis met mondkappen op.
Ja.
En ze hebben zich helemaal zo...
ingegraven.
Ja, zo precies voorbereid. Het kwam een beetje fobisch op mij over.
Ik zat er een tijdje geleden in de trein naar Berlijn. En daar hoef je dus... En opeens, als je de Duitse grens overging... moest iedereen een mondkapje dragen.
Ach.
En er was echt ook zo van...
Und jetzt?
Ja, en dan gingen ze ook zo van... Mensen, het wordt nu echt tijd een mondkapje te gaan dragen. En er werd, ze werden echt, dat personeel was zeer geïrriteerd over die losbandige Nederlanders.
Ook, ja. Ja. Echt moffen.
Ik zou dat woord niet in de mond nemen.
Mag je het ook, moet je het M-woord zeggen?
Het M-woord.
Moet je zeggen het driepootwoord, anders is het verwaand.
Oh, de M-woord. Nou, maar laten we het andere dan ook het tweepootwoord noemen.
Ja, het tweepootwoord en het driepootwoord. Ja.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun?
Gijs.
Ik zit helemaal in een kidsweek kind of mood de laatste tijd. Ja, ik ben gewoon helemaal into kidsweek.
Had je een kidsweekweek?
Ja.
Ja?
Ja, het begint zo langzamerhand ook een kidsweek maand te worden bij mij.
Oh, misschien moeten ze dan ook de kidsmaand gaan uitbrengen.
Ja, en ik denk zelfs dat dit misschien wel het kidsweekjaar wordt voor mij.
Wat dacht je van een kidsreis?
Een kidsweekreis.
Ja.
Ja, misschien wordt dit wel de kidsweek-eeuw.
Ja, precies. Ja. Nou, het zou heel erg goed zijn, want dat is ook heel erg nuttig namelijk, Gijs.
Zeker.
Want kidsweek helpt kinderen beter leren lezen.
Ja, en weet je ook nog welke leeftijd die kinderen dan over hebben die echt beter leren lezen? Kijk, jij leert er beter door lezen, ik leer er beter door lezen.
Maar
het is niet voor ons gemaakt.
Maar het is wel veel goed om mee te lezen.
Je mag meelezen als
ook
ouder.
Ook om te leren hoe je bijvoorbeeld moeilijk nieuws aan kinderen kan met kinderen kan bespreken.
Zeker.
Maar de leeftijd, Gijs? Ik zeg 8 tot 11.
Bijna. Het is nog iets ruimer.
Oh, iets ruimer?
Ja, echt van 7 tot 12
hebben
de kinderen echt heel veel profijt van Kidsweek.
Oh, wat heerlijk. Maar Gijs, ik denk dan wel van, nou, nuttig, altijd goed. Maar je moet altijd nuttig met het aangename
enige.
Ja, is het dan ook leuk?
Teun, de kern van de krant
is
nieuws.
Ja.
Soms is dat moeilijk, maar daarom wisselt Kidsweek het nieuws ook af met rubrieken over dieren, rare weetjes.
Ook bij gek op rare weetjes.
Gekke foto's, strips, moppen. Puzzels. Je kan het zo gek niet bedenken. Kidsweek weet gewoon al dat nieuws.
Ja.
Gewoon keihard te sandwichen tussen allerlei rubrieken waar kinderen gewoon weerloos tegen zijn.
Ja, rare weetjes.
Ik zelf ook hoor.
Ja, ja. En Gijs,
ja.
Er staan heel erg veel leuke moppen in. Nou, ik ben ook gek op moppen natuurlijk.
Ja, en de match tussen kinderen en moppen, dat is toch iets magisch, hè?
Ja, het gaat daarna ook op een gegeven moment wel een beetje over.
Zeker.
Ja, maar die kinderen, als die denken van, nou ja, ik leuk al die moppen in de Kidsweek, maar ik wil er meer.
Ja.
Er is zelfs een Kidsweek moppen-app, Gijs, met ruim 30.000 moppen. Ik wist niet eens dat er 30.000 moppen bestonden.
Mijn god, bestaan er 30.000 moppen? En ze zijn allemaal verzameld in de Kidsweek.
Ja, en jouw kinderen gaan die uit hun hoofd leren.
Jezus Christus, nou, ik heb er echt heel veel zin in.
Ja.
Teun,
ja.
Je zou zeggen van... zoveel service, zoveel
peperduur.
Nuttige dingen.
Dat
zoveel,
moet wel duur zijn.
Zoveel lol, zoveel moppen, zoveel humor, zoveel gekke foto's en weetjes. Dit moet bakken met geld kosten.
Ja.
Teun?
Is dat niet zo?
1,50 per week.
Dat is niks. Dat is even snel rekenen. 19,50 voor 3 maanden.
Ik bedoel, dat merk je niet eens.
Nee.
Je krijgt dan ook nog het grote Kidsweek doelboek cadeau.
Dat is echt leuk. Dat heb ik al in huis.
Bij.
Ja.
Ja, dat is echt heel leuk. Nou, ga naar www.kidsweek.nl/teunengijs.
Ja. En sluit een abonnement af.
Lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Anneke.
Hallo mam.
Hallo.
Hallo.
Zitten jullie op het nest van Weer een Dag?
Nee. Nou, leuk dat je dat vraagt.
Van Weer een Dag sowieso niet.
Nee, sowieso niet het nest van Weer een Dag. Je bedoelt het nest van dit?
Oh, ik word gek van al die nesten van jou, Gijs.
Wacht even. Ik heb heel veel podcasts.
Maar één nest.
Maar ik heb één nest. En dat is meer van dit. Nou, en de Volksstand is misschien ook een beetje een nest.
Ja, oké. Okay.
Niet echt een warm, niet echt zo'n nest zoals meer van dit. Ben je er nog, man?
Ik heb ook nog altijd een nestgevoel bij jou. Zo raar.
Oh, wat bedoel je?
Vroeger was ik je nest.
Ooit was ik je nest. goede boektitel. Ja. Ooit was ik je nest. Ja.
Ja.
Ja. Ja, man.
Ja, mis je dat wel?
Jongens. Het nest, nee, door de podcast niet meer.
Omdat ik zoveel podcasts maak. Misschien als ik naar de psychiater zou gaan, zou blijken dat ik daarom zoveel podcasts maak. Om jou alsmaar te voeden met nestgevoel. Ja, lach er maar om.
Dat lukt als een dolle.
Ja, ja, daarom.
Nee, het is echt mijn leven, mijn lege nestgevoel is weer helemaal vervuld door elk uur van de dag een podcast van jou te luisteren.
Dat is dus de verklaring voor mijn ziekelijke drang tot podcast maken. En misschien dat als jij, nou, ik denk niet dat het ooit gebeurt, maar als jij onverhoopt op een dag ons komt te ontvallen. Ja. Misschien maak ik net zoals Simonon, hè? Die schreef 2 of 3 boeken per jaar. Dat deed hij altijd in een rush. Dus hij kreeg dan een soort schrijfaanval. Dan schreef hij in een week schreef hij een Maigret of zo.
Hoeveel heeft hij er geschreven?
Ja.
Nou, 500 geloof ik. Ja, echt bizar veel. Maar hij werkt helemaal niet veel per jaar, maar dan een paar keer per jaar heel hard. En zijn moeder woonde in Luik, geloof ik. Die zag hij nooit meer. En vanaf het moment dat zij is overleden, heeft hij nooit meer een fictieboek geschreven. Nou, hij heeft wel nog een soort memoire geschreven, maar nooit meer zo'n schrijfdrift gekregen.
Nou, ik hoop niet dat dit ons overkomt.
Nou, ik vlei me wel met de gedachte.
Ja.
Daar hou ik mezelf mee overeind. Dat als ik dood ben, dat jij dan inderdaad ook helemaal lam slaat. Instort.
Ja, dat zou heerlijk zijn, man.
Dat vind je wel fijn.
Dat zou echt fantastisch zijn.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is het hoogste wat je kan bereiken. Ja.
Jammer dat je dat dan niet meer meemaakt, hè? Nou, misschien dat er
misschien
ergens
als je nou,
een andere realiteit is waarin je gewoon ziet hoe ik niks meer uit mijn vingers
of
krijg omdat jij dood bent.
Een lang ziekbed waar Gijs al instort. Niet. Dat kan ook natuurlijk.
Wat zeg je?
Een lang ziekbed waarbij jij instort, Gijs?
Tijdens dat ziekbed? Nee, ik denk dat ik pas in elkaar klap als ze er niet meer is. Dat ik dan gewoon nooit meer een podcast maak.
Het is sowieso dat
gewoon uitgepraat.
Kijk, enerzijds.
Is gewoon één iemand tot wie ik me richt. En dat ben jij, man.
Sowieso. Natuurlijk. Dus of jij stort in. Dus ook als jij niet instort, hebben we sowieso de ster van deze show al niet meer.
Nee, precies. Ik denk dat onze podcast echt in waarde keldert als jij er niet meer in bent, man.
Ik heb toch het kwartje in het verkeerde gloofje gegooid, geloof ik.
Oh, je vindt toch wel te vrolijk over je dood aan het heen praten.
Misschien
het
zo los.
Misschien moeten we al 30 uur gesprekjes vooraf opnemen met Hanneke.
Nou, of we doen gewoon herhaling. Dat we zeggen van, goh, weet je nog, die ene keer dat we daar en daar over hadden. Dan zenden we gewoon weer een...
Zoals bij Family Ties.
Had je altijd aan het eind van het seizoen een aflevering. Als ze geen stof meer, ging ze op de bank zitten. Ah, weet je nog,
en dan wordt het beeld even zo blurry.
Ja, doen we dat. En dan leef je gewoon nog voort in onze podcast, man. Hoe vind je dat? Hoe vind je die?
We kunnen ook gewoon verzwijgen dat je dood bent gewoon.
Ja, ik denk ook een beetje, man, weet je... we leven nu al zo lang en intensief samen.
Ja.
Dat ook als je dood bent, dat maakt toch eigenlijk niet uit. Ik bedoel,
maakt eigenlijk niet uit.
Ik weet toch wel ongeveer wat je zegt van op alles.
Het scheelt ook wel gedoe, dus het maakt eigenlijk niet uit.
Ik ben er niet voor.
Nee.
Nee.
Oké, jongens.
Die onderduikers.
Doorleven, verre. Ja.
Nee, ja, of dat, ja, ik weet niet. Het is vaak zo dat als
ik heb geen zin in die onderduikers.
Nee.
Maar die cliffhanger, als ze te lang hangen, dan worden ze een beetje...
Ruiken. Net als onderduikers.
Dan worden ze schimmelig en dan heeft niemand er meer zin in.
Ja, toch is wel een goed verhaal.
Ja.
Maar zullen we dan liever een kwartje van de rechter dan een Tom van Zwart doen?
Want we hadden toch al...
Van Joop Zwart.
Het kwartje was al in de verkeerde gleuf. Dus...
Ik vind sowieso allemaal koffie met hele oude koek.
koffie met hele oude... Is dat een bestaande uitdrukking of heb je die nu ter plekke
gevonden? Nee, maar ik heb nu net, terwijl ik met jullie praatte, koffie ingeschonken. En dan denk ik, ik vind het oude koek allemaal. Ook die rechter.
Maar dat is wel een beetje de essentie van wat we hier aan het doen zijn.
Maar Hanneke heeft gewoon opeens niet meer de behoefte om gewoon... Ja.
Ik wil alleen maar over de toekomst praten. Ja, ja. Alleen maar nieuwe plannen en vergezichten schetsen.
Ja.
Maar man, nou, nog eventjes hè. Er is toch niks mis met oude koek?
Nou.
Nou. Ja,
ik heb liever nieuwe koek. Ik heb gewoon liever verse koek.
Ik vind bijvoorbeeld een oude stroopwafel.
Een oude eierkoek is ook
vind
lekker.
Vind ik ver te prefereren boven het nieuwe eierkoek. Nou, even, als het even maar, breder dan de koek trekken, de wijngumkersjes. Een oud wijngumkersje is vele, maar dat net zoals wijn rijpt dat gewoon met de jaren.
Ja, nou, ze kunnen ook zo hard zijn dat ze gewoon in je mond breken en niet smelten, hè?
Ja? Heb je wel zo'n hard wijngumkersje gehad?
Een versteend wijngumkersje is ook niet lekker. Maar we dwalen af. Ik heb niet zo'n zin weer in verhalen over onderduiken en geld van rechters.
Dat bewaar je allemaal voor Raven van Dorst. Dus Raven van Dorst mag de hele tijd oude koek met je oplepelen. En wij moeten het doen met alle nieuwe verhalen.
Maar dan zeggen we, Hanneke, waar wil jij het vandaag eens over hebben?
Nou, ik heb gisteren, het is vandaag maandag.
Ja.
Ik heb gisteren hier in Callens ook gedacht, ik ga eens alle kranten lezen. Gewoon alle kranten van het weekend en nog interview met Jeroen Dijsselbloem wat ik nog had liggen. En toen werd ik zo somber van de wereld. Hebben jullie dat wel eens? Er zijn alleen maar falende overheden, KNVB het niet ingrijpen, seksueel geweld, aangiftes er niet worden behandeld. Nou, ik werd er helemaal
boeren die het land platleggen.
Ja, en boeren die nu, de wappies en de boeren die zich samen hebben gebald om in ieder geval het wantrouwen aan te wakkeren.
Ja, plus nog het ene Europese land dat door het andere Europese land vernietigd wordt. Ja, het zijn geen fraaie tijden, man.
Oh, wat was het? Het was echt een hel om de kranten te lezen gisteren.
Maar dat was je eigenlijk allemaal een beetje ontgaan, dit nieuws.
Nou, ik lees de kranten toch vaak niet zo goed, merk ik. Het was me niet ontgaan, maar als je ervoor gaat zitten en denkt, oké, ik zit hier in Callands Oog, ik ga er helemaal voor,
ja.
Voordat ik naar Wimbledon ga kijken.
Ja, nou, ja precies. Dat is toch wel weer heerlijk, hè, man, naar Wimbledon kijken.
Oh, joh. Ja. En Tim van Rijthoven heeft toch 1 set gewonnen van Djokovic.
Ja,
ja, nou ja
een wel wat loze set.
Hanneke, kijk je dan ook met het commentaar van John McEnroe of kijk je naar het Nederlands commentaar?
Ik keek naar het Nederlandse commentaar, ja.
Oh ja. Ja, ik vind het zo fascinerend dat je... Ik vergeet het eigenlijk elk jaar weer. Maar op een gegeven moment is het dan weer Wimbledon. En denk je, oh ja, dit is eigenlijk het heerlijkste wat er is. Ja.
Oh, het was dat fijn, zeg.
Maar het fascinerende vind ik dat je denkt, nou, die jongen die wint een set. En juist dan denkt die Djokovic, ja, maar nu ga ik hem gewoon in één keer duidelijk maken dat er hier eigenlijk niks te halen valt.
Ja, precies.
En dan is het gewoon binnen no time is het woep woep voorbij.
Ja,
zeker.
Leuk gezegd, ja. Maar ja, wat verrukkelijk, hè?
Maar... Ja, en vandaag is Nadal tegen... Botik. Hoe heet die?
Botik van de Zandschulp.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat wordt weer hetzelfde verhaal, neem ik aan.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ja,
leuk,
zeker,
want dit wordt op dinsdag online gezet. Dus dan is het, kan het of een blamage of een terechte opmerking van mij zijn. Ja.
50% kans.
Ja. Nou, ja. 80% nou, kans. Nee, 95% kans dat het een terechte opmerking is.
Ik vond het sowieso geen blamage, hoor.
Nee,
maar mijn opmerking dat ik zeg dat Van der Zandschulp natuurlijk ook van de baan geveegd zal worden door Nadal.
Natuurlijk,
kan
door
een blamage
Nadal
zijn. Ja, natuurlijk wordt hij van de baan geveegd.
Ik ben een keiharde Nadal-adept.
Mag ik één ding over Nadal zeggen? Misschien een beetje ter afronding. Nou, ik werd samen met Koop heel erg awkward van Nadal zijn kaalheid een tijd lang. Maar ik vind dat hij er nu wel oké mee is.
Ja, hè?
Ik heb het gevoel dat hij zijn kaalheid nu gewoon omarmd heeft. En
dat is ook een proces.
Het is een proces.
Ja, ik weet het.
Ja.
Ik kijk nu naar jou.
Ja.
En ik knik je bemoedigend toe.
Denk,
hartstikke mooi.
Denk aan Agassi.
Ja, die heeft het er gewoon allemaal afgeschoren.
Nee, die had gewoon een pruik.
Ja, die had een pruik.
Dat was de internationale Mark Marie Huijbrechts was hij eigenlijk.
De Mark Marie Huijbrechts van het internationale tennis was hij.
Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar die autobiografie van Agassi, echt een absolute aanrader.
Ja, heb je dat wel eens gelezen, mam?
Nee, die heb ik nooit gelezen.
Oh, dat is een heerlijk boek.
Oh ja?
Zet die lekker op. Ja, dat is echt smullen, de autobiografie van Andre Agassi.
Oh, heerlijk.
Ik zeg even één ding daarover. Hij zei, ja, ik haatte tennis. Er was alleen één ding dat ik meer haatte dan tennis. Dat was verliezen.
Ja.
Ach, god, wat mooi.
Ja. Hij haat tennis.
Ja.
En dan toch met Steffi Graaf.
En is met Steffi Graaf. En ik geloof dat de kinderen, die mogen niet eens van 100 meter afstand een tennisbal bekijken.
Echt niet?
Ja.
Want zij haat tennis ook. Nee, ze zijn natuurlijk allebei door maniacale vaders gedrild.
Terwijl natuurlijk genetisch gezien ongeveer geen betere tennissers op de wereld.
Ik hoop wel dat ze een ander soort bal mogen aankrijgen. Want ze moeten een waanzinnig balgevoel hebben.
Ik kreeg gisteren
misschien de kinderen van Ruud Gullit en Estelle Cruijff. Genetisch, maar dan in het voetbal.
Ja, ja.
Maar, en ze hebben elkaar
gisteren
ontmoet.
Gisteren kreeg ik toen opeens,
Ga jij maar eerst.
Nee, Anneke's rubriek, hè?
Nee, doe jij maar.
Het is jouw rubriek.
Nee.
Oké, zeg ik, moet je nu wel goed onthouden wat je punt was, man?
Ja.
Heb je het?
Ja.
Oké.
Okay. Ik heb het vastgezet,
Mijn punt was dat Steffi Graaf en André Agassi elkaar ook hebben ontmoet. Dat vonk oversloeg tijdens, je hebt toch altijd als je Wimbledon... is er een bal waar de mannelijke winnaar en de vrouwelijke winnaar met elkaar het bal openen. En dat deden zij toen. En zo is het
aangeraakt. En hij had al de hele tijd van, ik ga iets... Hij was al helemaal... En dat zei van, maar ik weet niet of je haar wel kan krijgen en zo.
Ja.
En,
geweldig, hè?
Ja.
Ja. En wat
en
jij
zijn
zeggen?
Ze nog altijd bij elkaar?
Volgens mij wel.
Steffi Agassi.
Nee, ik wou zeggen dat ik opeens enorme behoefte kreeg aan jouw gesprekken met Martin Schimek over tennis.
Ja. Ja,
opeens dacht ik, dat moet je doen.
Ja, nou Teun en ik willen dat samen doen. Dat is al een lang plan.
Dan gaan jullie lekker 2 weken naar de laars, naar de hak van Italië.
Ja, en wie maakt er dan al mijn podcasts?
Ik.
Ja, oké. Okay. Ja. Leuke gedachte. Okay. Originele gedachte. Ja. Nee, maar ik moet zeggen dat ik Martin hier laatst ook erover gebeld heb. En dat was weer heerlijk. Maar dat leidde wel weer tot een, Martin Schimek... meanderend gesprek van 2,5 uur.
Je kan Martin Schimek niet kort bellen, hè?
Martin Schimek kort bellen bestaat niet. Zo moet ik altijd...
Nee.
Want ik heb ook tegen Teun gezegd, ik bel hem wel. Maar toen heb ik daar maanden mee gewacht tot het moment dat ik echt... een dagdeel de tijd had om met hem te bellen. En toen nog heb ik helemaal door moeten bellen... terwijl ik Ben van school haalde en alles. En goed. Maar hij is fantastisch.
Ik miste hem opeens.
Ik mis Martin Schimek sowieso heel erg. En ik vind het ook nog steeds een fucking schande... dat hij niet gewoon op zaterdagnacht nog steeds... elke week een uur iemand interviewt. Dat hij prutsen daar ziet.
En Gijs en ik zeggen ook... stel nou dat hij opeens toch ons komt ontvallen... dan zou het heel erg zonde zijn... als we deze interviews niet hebben
gehad. Ja, zeker. Nee, hij moet een keer uren en uren en uren en uren leeglopen... over
je kan toch ook gewoon 3 dagen gaan?
Ja, dat is
gewoon eventjes
en dan gewoon even een megasessie plannen.
Ja, een megasessie. Ja. En dan met Teun.
Ja.
Nou, ik vind het een topplan.
Oké,
okay. Okay, gaan we doen.
Okay, jongens.
Tot de volgende week, mam.
Tot volgende week.
Dag.
Teun, we zijn weer lekker aan het uitdijen deze aflevering.
Ja, we
zijn niet kort van stof.
Het enige is, Gijs...
Pure to trek in koffie.
Ja.
Ja,
kan dat of niet?
Ja, maar dan moet Kees nu even een bumper ingooien... Ja. En dan tijdens die bumper ga ik koffie zetten.
Ja, en toen had Hanneke nog over oude koek. Heb je nog een soort koek bij die koffie of niet?
Dan ga ik even kijken. Okay.
Teun en Gijs vertellen alles.
Ja, Teun, tijdens de bumper heb ik dus 2 koffies gezet.
Met oude koeken?
Met oude stroopwafels erbij.
Een stukje vertelletje, Och.
Dat is toch, een oude stroopwafel, dat vind ik zo'n delicatesse.
Hoe lang kan je dat eigenlijk laten liggen?
Nou, ik moet zeggen dat ik laatst in met zo'n podcast kwam.
Ja.
En daar stond nog een doosje met oude stroopwafels. Ik dacht, yes. En die ging ik eten. En die waren toen de taaiheid voorbij. En die waren kruimelig geworden.
Maar die waren verpulverd.
Nou, verpulverd is gewoon. Maar ik vind dus het lekkere van een oude stroopwafel dat die zo taai is geworden.
Ik denk dat als iemand mij zou vragen... wat is Gijs... favoriete consistentie, dan thai. Zou ik zeggen thai.
Ja, ik ben echt de thai, man.
Ja.
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 De thai pop.
Thai.
Ja. 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 En kruimelig is dan jammer. Ja. Ja.
De thaiheid voorbij.
De thaiheid voorbij.
Ja.
Ik word zelf natuurlijk ook steeds thaier.
Ja, hè?
Ja.
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 Gijs, we willen het nu toch een enigszins delicaat onderwerp aansnijden. Hè?
Nou, doe het maar, Teun. Let's get it over with.
Oké, de gimp.
Ja.
Ja. We kunnen eerst, ik geef jou nu even de ruimte om eerst mij een beetje belachelijk te maken, als je wil. Met betrekking tot de gimp. En over de uitspraken die ik daarover in het verleden heb gedaan.
Ja, nou goed, Teun. Kijk, ik wil je namelijk helemaal niet belachelijk maken om het feit dat je gimpen draagt. Want
nee.
Ik vind...
Nee, maar over de stelligheid.
Ja, nee, maar goed. Jij, zoals we weten, ben jij, jij denkt dat je de oplossing vindt voor dingen.
Ja.
Dus je kan soms heel stellig denken van vanaf nu ga ik alleen nog maar dit. En dan denk je dat dat daadwerkelijk jou verder gaat brengen in het leven. Zo heb je rond je 25ste, denk ik.
Ja.
Gezegd, ik ga nooit meer een gimp, ik ga nooit meer gimpen dragen.
Ja.
Je sprak toen ook een korte periode met Dédé over gimpen.
Ja.
Ja, ik ga niet dingen zeggen als je vond gimpen voor losers, want dat soort dingen zou je nooit zeggen. Maar
nee,
het was
dat
wel
zou ik nooit zeggen.
Dat de gimp was helemaal buiten jouw waardigheid gevallen eigenlijk.
Ik denk dat ik rond die tijd ook dacht van nou, ik moet me nu, ik treed nu toe tot de volwassen wereld.
Ja, misschien is het ook de tijd dat je een H aan je...
Dat was eerder.
Dat was nog
dat
eerder.
Was op de middelbare school.
Oh, dat was op de middelbare school. Toen je ook net een klein soort sikje ging dragen.
Hoe dat zat, Gijs, was ik had op een gegeven moment een hele grote baard.
Dat herinner ik me dus helemaal niet.
Ja. En dat was allemaal zo. En ik had ook voor mezelf gezegd van nou, ik scheer de baard pas af als ik mijn eindexamen heb gedaan.
Oh.
En toen dacht ik van nou, god, toen ging ik vervolgens. Nou, ik haal gewoon de wangen eraf. Toen had ik alleen nog een sikje. Ik vond het zelf, was niet dat ik dat mooi vond staan. Nee. Maar het was gewoon ook een soort gekke.
Het was een raar soort tunnel waar je in zat.
Ja. En die moest ik toen volhouden tot het eindexamen. Toen is het eraf gegaan.
Oké.
Okay. Ja. Staat
dat
een
was
beetje
je sikje,
buiten. Ja.
De H bij. Want je heet Teun Gerrit. Dus heet je TH. Grote T, kleine H, G van de keuken. Nou, dat vond je heerlijk. Toen had je nog wel de R. Achter,
van der keuken.
Van der.
Ja.
Die je vader weer toegevoegd heeft aan jullie naam.
Nee, mijn opa.
Dus je opa,
ja,
precies.
Mijn opa schreef schoolboeken, Frans, Duits, Nederlands, Engels. Hij was een sociaal klimmer. En hij dacht van, nou, ik wil dat ook onderstrepen door die schoolboeken ook onder de naam Van der Keuken.
Precies.
En toen heeft mijn vader en ook zijn zus hebben dat overgenomen. Maar het stond nooit in het paspoort.
Nee.
En toen werd ik op een gegeven moment door iemand aangesproken. Ik zei, hey, in je paspoort heet je Van de.
Ja.
Toen dacht ik, ja, wat is het ook voor
vrouw? Waanzin.
En toen heb ik die R eraf gehaald.
Ja.
Ja,
nou goed, dat soort dingen allemaal. Ik weet niet of het allemaal met elkaar te maken heeft, maar in die lijn ligt ook dat je op een gegeven moment besloot van ik draag geen gimpen meer.
Ja.
Je hebt daar echt een punt van
maar
gemaakt.
Maar weet je, Gijs, hoe mijn oplossing voor alles brein nu werkt?
Nou.
Mijn oplossing brein zegt nu, ik ga nooit meer iets stellig beweren.
Ja. Ja. Weet je van, je mag één wens doen
ja.
En dan is je wens, ik mag alles wensen.
Ja, of ik mag nooit meer een wens doen. Dus ik wil, oké,
dat is een nee. Maar ik bedoel, je mag één wens doen. Ja. Ik mag alles wensen, dan mag je alles wensen. Dus ik ga nooit meer iets stellig beweren. Ja, is dat niks zeker.
En dat wordt natuurlijk ook, en dan voor je het weet...
Het is een paradox.
Ja, en op een gegeven moment hoor ik me natuurlijk mezelf weer iets stellig beweren. Ja.
Ik denk ook een beetje, Teun, omarm het stellig beweren.
Dat wel.
Ja.
Maar omarm...
Hey, lieverd.
Hallo.
Kijk, dit is een heel leuk live podcast. Komt Benjamin binnen. Ja. Hoe ging je toets?
Goed.
Ja. Nou, dat is fijn om te horen.
Fijn om te horen.
Ja. Dus, maar omarm het stellig beweer. Maar omarm daarbij ook alvast een beetje incalculerend. Zoals jij al zei, als man van bijna 50.
Ja.
Dat je weet dat op een gegeven moment weer op niks uitloopt.
Ja, precies.
Ja.
Maar je voelt de impuls.
Ja.
Net zoals dat ik de impuls voelde om nieuw internet te nemen.
Ja.
En dan moet je ook gewoon weer, nou, ook weer even met die schone lui te
beginnen.
Het is eigenlijk hetzelfde als nieuw internet nemen.
Ja, precies. En wat willen we nou vertellen over de gimp? Wat wil jij vertellen over de gimp?
Nou, dus jij hebt op een gegeven moment besloten om nooit meer gimpen te dragen. Dat besluit heb je op een gegeven moment weer overboord gegooid.
Ja.
Nou, ik lach je er nu al een kleine 20 jaar of een dikke 20 jaar misschien een beetje om uit af en toe.
En ook dat geeft, dat eerst
ook
was
dat is vertrouwd geworden.
Op een gegeven moment, eerst was dat wrang en nu is het ook wel weer, ja, lekker op een bepaalde manier.
Ja. En wat is nu je mening over de gimp?
Ja, jij hebt ooit de gimp opgeschreven.
Oh, ja.
Ja, maar ik wil best mijn mening geven over de gimp.
Nou, want het grappige is dat ik later daadwerkelijk heb besloten om nooit meer gimpen te dragen.
Maar dat heb je gewoon helemaal in stilzwijgend gedaan eigenlijk meer. Je hebt
ik heb het niet met zoveel aplomb gedaan als jij, maar ik heb het ook niet voor me gehouden. Ik ben gewoon overgestapt op de Desert op de bordeelsluiper.
Ja.
Dat is nu mijn schoen. En die draag ik eigenlijk altijd.
Ja.
En naar grote tevredenheid. Nou, behalve dus dat ik heel af en toe echt heel heet is. En niet in een soort...
Dan ga je in een bepaalde sandaal van een bepaald merk. Dat ja, zeker
maar ik
niet
nu de doen. Hele tijd nog altijd met cookies door wordt belaagd op mijn computer. Ik moet zeggen dat er iets anders aan de hand is.
Ja. Oh ja, oké.
Nou goed, en ik vond dus dat ik de gym niet... Omdat ik puur voor mezelf. Ik wil anderen niet op veroordelen. Ik vind de gym toch iets jeugdigs hebben. En op een gegeven moment wil ik
dat
gewoon...
Was dus, wat vond ik dus rond mijn 25e ook.
Ja.
En nu, nu omarm ik dat er ook een jeugdige kant in mij zit.
Ja.
Maar Gijs,
Teun.
Er is één ding dat ik echt voor afschuw.
Ja.
En dat zal ik altijd blijven doen. Dus daar kan ik best stellig over zijn. Ja. De zogenaamd nette gimp. Dat is iets verschrikkelijks.
Iemand heeft dat ooit.
Je hebt bijvoorbeeld van Floris van Bommel.
Ja.
Dat is zoiets afschuwelijks.
Iemand heeft dit ooit de vadergimp genoemd.
Oh ja.
Nou, vind ik perfect omschrijving. Nou, net zoals de vaderbaard hebben we het over gehad.
Ja.
Vadergimp, ik vind het iets walgelijks.
Ja.
Ja, ik wil niemand afrekenen op zijn kleding. Iedereen moet dragen waar hij zich prettig in voelt. Maar
waarom zou je dat doen?
Waarom doe je dat?
Ja.
Ik bedoel, ja, doe gewoon een herenschoen aan of een gimp.
Ja.
Maar ga niet in een soort rare hybride rondlopen.
Nee.
Ja.
Ja.
Onbegrijpelijk. Ja. Dat willen we ten... We kunnen gewoon een soort Teun en Gijs keurmerk voor belachelijkheid. Of voor Teun en Gijs keurmerk voor afkeuring.
Ja.
De vadergimp.
De afkeuringsdienst van Teun en Gijs.
Ja, ja. De vadergimp.
De vadergimp. Maar het is niet zo, want dan denken mensen van... Oh, krijgen we daar dan een stickertje voor? En dan gaan ze het op die vadergimp...
En dan is het ineens leuk.
En dan is het opeens cool. Zo werkt het niet.
Nee, het is gewoon...
Ja. Als we je tegenkomen in zo'n vadergimp, dan lachen we je gewoon vierkant
uit.
Weet dan dat
je iets daalt in onze achting.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ik ga weer even een ander heikelpunt met je doornemen.
Oh, het is wel de dag van de heikele punten.
Zeker. We weten allemaal, jij en ik, en ik voel dat ook heel sterk inmiddels. Dat is echt in mijn vezels gaan zitten, dat vlees eten. Ja, je zou kunnen zeggen niet meer zo woke is. Maar je zou ook kunnen zeggen niet meer zo oké is.
Het kan eigenlijk niet.
Je kan het doen als je wil.
Ja.
Maar eigenlijk ben je dan toch gewoon...
En voel je dat ook als je het doet?
Ja.
Ja.
Ja. Het is net zoiets als roken of zo. Dat is dan slecht voor jezelf.
Ja.
Je voelt, ja, ik kan het wel doen. Maar ik ben gewoon niet oké bezig eigenlijk. Dat is gewoon met vlees aan de hand. Maar
veel... gelukkig zijn er heel veel vegetarische burgers tegenwoordig, Gijs.
Ja, maar die zijn vaak helemaal niet inclusief.
Oh nee?
In de meeste vleesvervangers zitten namelijk gluten en sojabonen. En daar hebben mensen met een soja- en of glutenallergie dus niks aan. En
die intolerantie.
Die wil ik er ook graag bij de club houden.
Die wil iedereen aan tafel.
Precies. En gelukkig is er sinds kort een nieuwe speler op de Nederlandse vegamarkt.
Met een echt Nederlandse naam, Gijs.
Meatless Farm.
Ja.
Meatless Farm maakt heerlijk gehakt van erwten en vrij van gluten en soja.
Wat fantastisch, hè?
Ja, en bovendien zijn die erwten veel duurzamer dan sojabonen, omdat ze minder water nodig hebben. En nu kunnen mensen met een soja- en glutenallergie ook op zijn wokes genieten van vegavlees.
Oh, dat is toch heerlijk. Iedereen samen woke om één grote familietafel.
Zeker.
Ja, ja, iedereen welkom.
Ja, alleen Weird Duck niet. Nou, die trouwens ook wel.
Ja.
Als hij dat wil omarmen, is hij ook welkom.
Ja, daarom. Ja. Ja, dat zou misschien heel goed zijn voor Weird
Duck. Zeker.
Ja.
Hey. Juist Weird Duck wil ik ook graag hierbij betrekken.
Ja, hey, maar nou Gijs, ik ken jou een beetje. Jij hebt niet altijd zin om te bedenken met wat voor gerecht je dan met dat gehakt gaan maken.
Hier snijd je wel even keihard in mijn ziel.
Ja, want er is ook weer geen...
Teun, hou op, ik wil er niet even praten.
Oké, ja. Maar dan kan je, Gijs, als je denkt, nou, ik heb daar geen zin in... dan kan je deze bron van eiwitten en vezels ook eens proberen... in de vorm van kant-en-klaar burgers, worstjes en, Gijs, meer.
Jezus, dat is net wat makkelijker. Ja. Bij Crisp, dat is dé supermarkt-app voor knettervers eten...
Heerlijk.
Kun je gratis het gehakt van Meatless Farm proberen... met nog eens €15 shoptegoed voor nieuwe gebruikers van Crisp.
Ga dan naar crisp.nl/code/teunengijs.
Ik raad je echt aan om het te doen, want Meatless Farm, daar gaat echt een wereld voor je open, Teun.
Ja?
Ja.
Gijs?
Ja, Teun?
Ik krijg net echt behoorlijk schokkend nieuws binnen.
Ja.
Ik zie hier nu net dat Remco Kampert is overleden.
Ja.
Ja. Ja, ik weet niet wat we er verder eigenlijk over moeten zeggen, maar...
Heel weinig.
Ja.
Behalve dat het, het is zoals het leven gaat.
Ja.
Hij heeft natuurlijk een gezegende leeftijd
bereikt.
Hij heeft ons heel veel gegeven. Dus
het is echt wel,
daar moeten we het universum dankbaar voor zijn.
Echt, echt een van de grootheden. Echt, ja,
ja.
Het is wel dat langzamerhand deze. Ja, ik heb toch altijd het idee dat de generaties die daarna kwamen, dat toch allemaal. Ja, dat geeft mij toch minder. Ja, ik weet niet. Als ik nu op een uitgeversfeestje op ben en kijk om me heen. Ja, deze grote schrijvers, deze grote dichters. Ja, nee, dit is een doelverhaal.
Nee, ik vind het een goed verhaal.
Ja.
Ik vraag me dan meteen af. Ja,
komt dat door onze leeftijd?
Precies, ja. Dat is toch ook weer het 50 zijn. Ik weet niet of de leeftijdgenoten van Remco Kampert, toen ze 50 jaar geleden op een uitgeversborrel stonden, dacht van, oh, wat een grootheden.
Nou ja, het was natuurlijk wel hier. Zo dat zij echt, dat ja, natuurlijk de vijftigers, hè, dat zij dat van, we gaan die hele, eigenlijk de hele taal is eigenlijk min of meer verziekt door het nazi-verleden. We moeten het allemaal helemaal opnieuw uitvinden. Ze gingen er echt als een, ja, hoe moet je het zeggen? Zij stormden eigenlijk door de literatuur heen. En het grote slachtoffer daarvan was geloof ik Bertus Aafjes. En ja, Loetje Bert die kroonde zich ook met een kroon.
Ja.
Die was dan de nieuwe keizer van de poëzie en van de literatuur. Remco Kampert was natuurlijk ook nog een hele zachtaardige, vriendelijke, graag geziene man. En,
ja, het is natuurlijk zo, door het simpele feit dat die Tweede Wereldoorlog er is geweest, heeft die naoorlogse generatie, had natuurlijk wel lekker wat op te ruimen.
Ja.
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 Dat was natuurlijk wel een gigantische stoot aan vernieuwing.
Ja. Ja, kijk, wat ik erover kan. Misschien heb je wel gelijk, Gijs, aan de ene kant over. Als je zegt van, ja, misschien kijken mensen nu ook zo met bewondering. Maar het klassieke uitgeversmodel, en misschien romantiseer ik dat een beetje, was, we geven aan de ene kant bestsellers uit. Aan de andere kant ook de poëzie uit te geven, om het zo kort samen te vatten. Ja. En nu, als soms kijk je dan om je heen bij uitgevers, en dan zie je eigenlijk vooral mensen die al bekend zijn, niet omdat ze zo geweldig kunnen schrijven, maar ook gewoon omdat ze bekend zijn van televisie, zeg maar.
Zeker, maar dan heb je het ook heel specifiek over de literaire wereld.
Ja.
Terwijl, bijvoorbeeld toen had je nog geen podcast. Waarbij ik niet wil zeggen dat ik wil podcast niet op hetzelfde niveau stellen als grote literatuur.
Ja.
Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook een soort heel vernieuwend en origineel medium, waar weer allemaal mensen zelf gewoon, als je twee microfoons hebt en een laptop.
Maar, ja, bedoel, maar
deze tijd heeft er hele andere opwindende dingen.
Dus maar dan zou je kunnen zeggen dat de tijdperk van de grote schrijver is dan misschien wel enigszins voorbij.
Nou, dat zou kunnen.
Ja.
Maar het kan zijn dat over 30 jaar, als de podcast volstrekt vercommercialiseerd en soort, uitgewoon medium is, dat mensen dan zeggen, oh, en toen had je grote podcasters als Steun en Gijs, die begonnen nog met niks.
Ja.
En die werden toen ineens podcastmiljonair.
Ja, maar dat zou kunnen. Maar het gaat mij, kijk, ik was natuurlijk echt, ik was als kind al een lezer en een echt bewonderaar van schrijvers. En ik ging speciaal naar het, zat ik volgens mij nog op de basisschool, naar de, of misschien was ik 12, weet ik wat, naar het Letterkundig Museum om de stofzuiger van Simon Vestdijk te bekijken. En toen had de schrijver. En
maar Teun, er zijn nu ook jongetjes van 12 die weer, nou goed, nogmaals, ik wil niet zeggen dat het dan tegen ons is, maar tegen mensen die nu, gewoon zoals wij de dingen maken die we maken, opkijken en dat iets fantastisch vinden.
Nee,
van dat wil ik op een dag ook worden.
Dat
zo
snap
iets.
Ik. Maar dus misschien is dit gewoon weer mijn grote vergankelijkheidszenuw die nu
opspeelt. Het is gewoon oude mensen praat om te denken dat jouw oude mensen beter zijn dan de oude mensen van nu.
Nee, dat klopt. We hebben dan nu twee gesprekken, namelijk aan de ene kant. Kijk, in het grotere spectrum, als je zegt van, je moet niet alleen naar de literaire wereld kijken, ben ik het zeker met je eens. Maar nou is de andere vraag, zouden er dus, zijn die grote schrijvers er in de Nederlandse literatuur ook nog, kijken mensen ook nog echt op tegen bepaalde.
Nee, ik denk dat de hele status van de literatuur en van het schrijven totaal veranderd is.
Ja.
Omdat nu dus ook niet meer, er zijn nu veel, dus er zullen nog heus een paar 20-jarigen zijn die met een soort oog op steeltjes Nederlandse literatuur volgen.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet meer zo dat er komt een nieuw boek van een schrijver uit. En dat is een soort evenement waar toch heel veel jonge mensen van in rep en roer zijn.
Ja.
Dat zijn nu gewoon andere dingen.
Ja.
En dat gebeurt nu natuurlijk veel meer met online, weet ik veel wat. Maar evengoed zijn daar natuurlijk ook weer helden in en mensen die pionieren en waar tegen opgekeken wordt.
Ja.
Dus die worden over 30 jaar te graven gedragen, of 40 jaar. En dan is het van, god, dat waren, die waren echt goed. En tegenwoordig is het allemaal niks.
Maar steeds als er dus een van die schrijvers van die generatie doodgaat... Dan voel je eigenlijk van, ja, wat dat is het ook wel een beetje... het eind van de grote literatuur is er dan wel.
Ja, maar dat was er natuurlijk al. Bedoel,
ja, goed.
Zij schreven al niet meer hun grote boeken. En de status van de literatuur is al helemaal verkruimeld.
Ja.
Ja, bedoel, dus... Ja, het is al een veel aanmechtiger soort genre geworden.
Ja, dus, en als zo iemand dan doodgaat... Maar
het is inderdaad een icoon. Bedoel, het doet je wel weer even stilstaan bij... hoe happening dat in de jaren 60, 50 en 60 was...
Ja.
Als er een nieuw boek van Remco Kampert uitkwam. Ja. Ja, Teun, that's life.
That's life,
Ik vond bijvoorbeeld onze peetvader Wim Noordhoek.
Ja.
Dat vond ik dus typisch iemand die totaal wars was van altijd denken van... oh, vroeger waren de mensen... Die was juist heel goed in zeggen van... nou, hier is een jong iemand en die is ook super getalenteerd en fantastisch.
Nee, dat is grappig, want hij kwam dan eens mensen tegen en zei... oh, weet je nog, Wim, vroeger was het leuk. Nou, nu is het ook leuk.
Ja, en vroeger vond hij het verschrikkelijk. Hij werd ook fysiek onpasselijk als hij de Beatles hoorde, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ja, dan had hij een fysieke reactie op.
Ja.
Dus,
maar het grappige is, ik heb het ook helemaal niet over mijn eigen leven... en over waar ik zelf mee bezig ben. Want ik vind dit ook echt de leukste tijd ooit om te werken en het werk dat ik doe. Maar ja, het is toch... ja, en dat is dus waarschijnlijk inderdaad oude mannenpraat, maar...
Nou, laten we het zo zeggen. Ja. Kijk, ik vind dat je heel goed weemoedig mag worden... Ja. Omdat de iconen uit jouw leven overlijden.
Ja.
Maar ik vind niet dat je daar de conclusie aan mag vinden... en nu is alles ook minder.
Nee, maar ik zeg ook niet alles, maar toevallig deze...
Nou, dit in de literatuur specifiek is dat nu ook minder heet... maar daar is er heel veel voor in de plaats gekomen.
Oké.
Okay. Ja, dus ik vind het, denk van... nou, voor de 16-jarige van nu is er ook een hele hoop te genieten en te beleven.
Ja.
Ja, en kunst te inhaleren. Maar goed, Remco Kampert. Nou, hij heeft wel een prachtig en rijk leven gehad. En volgens mij alles eruit gehaald wat erin zat.
Ja, ongelooflijk, hè?
Dat is toch ook iets fantastisch als mensen gewoon tot het gaatje door blijven produceren.
Dat wens ik ons ook toe, Gijs.
Zeker. En ik vind het ook een heel, behalve dus talent en artisticiteit en de gave om iets moois te maken, vind ik het talent om... het altijd maar weer in jezelf naar boven te halen... en het eruit te persen, dat is minstens even belangrijk.
Ik denk dat eigenlijk het echte talent is.
Nou, het is allebei evenveel. Alleen wordt het ene meer bewonderd dan het andere.
Nou ja, goed, ik kom nu met een beetje een belegen verhaal... maar iedereen weet dat Dennis Bergkamp bij Ajax bijna elk jaar... moeten we hem nou wegsturen of moeten we hem nou niet wegsturen? Dat hij er zo hard bleef werken en daarna... ja, een van de sierlijkste voetballers aller tijden is geworden.
Ja.
Dus juist dat jezelf aan... En dat tweede vind ik ook... Het wordt juist ook steeds moeilijker om weer te gaan leuren. Weer met je plannetjes. Zeker. Weer praten over de toekomst.
Ja, en we gaan nu naar de Beatles-tip. Dus ik weet niet of we dan nog even de afkondiging doen. Jan en Kees Groenteman halen ook altijd alles eruit wat erin zit.
En Kiki Jasky ook die vocale, die hoge noten, die haalt ze er ook allemaal uit. Hè?
Ja, ik wil even iets in diepe ernst zeggen.
Oh.
Al het lelijke wat we over Guusje de Vries zeggen, menen we niet.
Nee.
Dat is allemaal een grapje om de pijn van het gemis te verzachten.
We lachen het cynisch weg.
We lachen onze pijn weg, omdat we haar missen.
Ondanks
dat ze fantastisch... Nou, vervangen zou ik het niet willen noemen, want ze is niet vervangbaar.
Nee.
Maar fantastisch. Ja, haar taken worden fantastisch overgenomen door
ingevuld.
Fanny. Ingevuld door Fanny. Dus daar helemaal geen klachten over. Maar vervangbaar is ze natuurlijk niet. En we missen haar enorm.
En ze blijft de hart en zo van de podcast.
Ze blijft de hart en zo van de podcast.
Ja.
Altijd. En ze is gewoon meer van dit in eigen persoon.
Ja. En Fanny dan?
Fanny, daar houden we ook zielsveel van.
Fanny van der Rijt.
Als je deze podcast wil sponsoren of als je wil adverteren... dan kan je een mailtje sturen naar fanny@meervandit.nl. En zet er dan even boven lieve Fanny.
Ja.
Dan heb je een streepje voor.
Gijs, dan is volgens mij nu tijd...
Voor de Beatles-tip.
Voor de Beatles-tip. Wim Noordhoek zou er niet van genieten.
Nee, Wim Noordhoek kan nu de radio uitzetten. Ja. Als er nou één artiest is die dat talent dus ook heeft... om alles tot de laatste druppel eruit te persen, is het Paul McCartney.
Nog steeds weer Paul?
Wat?
Ik zei, ga nou eens een keer weer eens naar...
Ja, tuurlijk.
Het is Paul voor Paul. Nou, toen ik jou leerde kennen, was het... Ja, Paul, Paul, Paul. Geef mij maar John. Ja, Teun, zo heb ik het niet gezegd. Nee, dat is ook zo.
Nee, weet ik, maar ik laat je even uitrazen.
Oké. Ja, ik ben uitgeraasd.
Oké. En, nee, maar dat is dus... Kijk, de ongelooflijke producties hebben gehad... komt natuurlijk omdat Pol altijd maar doorbleef... jagen en zeuren en leuren en zeggen dat er meer moest komen.
Tot de andere Beatles er ook gek van
tot worden. De andere Beatles er gek van werden. Maar goed, daardoor is er wel in die 7 jaar gebeurd wat er is gebeurd. Nou, en Pol natuurlijk altijd maar door blijven produceren. Dus zijn werklust, gecombineerd met, ja, de, of tenminste, die heeft toch de intrinsieke luiheid van John Lennon echt altijd, ja, kalt gesteld en hem weer aan het werk gezet en gezorgd, ja, dat er weer liedjes kwamen.
Omdat Pol ook wist dat er wat er allemaal voor genialiteit in
precies,
John zat.
Die voelde natuurlijk ook op wat voor soort vulkaan, ja, hij zat en hoe heet het was, wat voor materiaal ze hadden.
Ja.
Dus die wist ook, we moeten nu gewoon knallen.
Ja.
Knallen met die show. Dus dat is, ook daar moeten we hem om waarderen. En we moeten het universum waarderen, omdat die twee elkaar gevonden hebben.
Ik waardeer het universum sowieso.
Het is ongelooflijk om te bedenken dat ze... bedoel, je snapt ook wel dat ze knettergek van hem werden. Dat toen ze Sergeant Pepper hadden gemaakt.
Ja.
Wat echt een hele... arbeidsintensieve, tijdsintensieve en heftige plaat was voor ze om te maken. Dat ik geloof, de week daarna werd er alweer doorgeknald met het volgende project. En dat was Magical Mystery Tour.
Ja.
Moest weer aan de slag gegaan worden. En ze moesten er weer, ja, liedjes maken en een film moest er gemaakt worden enzovoort. Dus ja, dat is onvoorstelbaar om te bedenken hoe hard ze gewerkt hebben. Laten we dan, nou, nu gewoon een nummer van Magical Mystery Tour kiezen. Wat er in die tijd gemaakt is. Om de werkdrift en het eeuwige gaan voor altijd maar weer dingen uit jezelf halen. We doen gewoon een van de minste Beatle nummers. Nou, gewoon omdat hij op Magical Mystery Tour staat. Omdat hij op dat moment gemaakt is. Omdat het een rare outsider is, omdat het een instrumentaal nummer is. Dat hebben ze verder niet. Het is praktisch instrumentaal. En ja, het hoort toch bij de Beatles-catalogus. En daarom hou ik ervan. Van Magical Mystery Tour is het Flying.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.